duurzame mobiliteit. Waar denkt u aan bij die woorden? Minder CO2-uitstoot door het verkeer? Elektrische auto's? Meer openbaar vervoer? Deelmobiliteit? Het is allemaal even waar en belangrijk om na te streven. Maar er is meer nodig. Zeker in de omgeving waarin wij leven. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een sterk verstedelijkt gebied waar tot 2040 nog 400.000 nieuwe inwoners worden verwacht. Een regio waar 1/3 van de landelijke CO2-uitstoot vandaan komt en met een grote druk op het landschap. Kortom, we moeten aan de bak. Maar hoe? En wie is aan zet? De MRDH maakt een driedelige podcastserie Duurzame mobiliteit, een niet te missen kans. In deze aflevering praat Ellis de Bruin met adviseur mobiliteit Wieger Savenijen. Hij is duidelijk. Bij duurzame mobiliteit gaat het te veel over wat mensen kwijtraken en te weinig over wat het oplevert. Er wordt onvoldoende doorgepakt.
Wieger Savenijen, welkom.
Dank je.
Maar even over dat laatste. Bij duurzame mobiliteit gaat het te veel over wat mensen kwijtraken en te weinig over wat het ze oplevert. Leg het eens uit.
Nou, je ziet dat als er discussies ontstaan, dat het altijd gaat over dan kan ik mijn auto niet meer parkeren of dan kan ik niet meer. Dan moet ik wat verder lopen of ik moet veel langer zoeken voor een parkeerplek of ik kan niet overal komen met de auto. En dat heel erg bepaalt, dat mensen dat vinden dat heel lastig. Ze zien vooral wat ze kwijtraken. Maar ze zien eigenlijk niet dat ze een veel prettigere leefomgeving krijgen, meer kwaliteit.
Ja, waarom is het prettiger dan?
Nou ja, als we kijken naar de stad en als we kijken sowieso naar onze ruimte, dan neemt de auto en met name de stilstaande auto neemt ontzettend veel ruimte in. Eigenlijk ruimte die we helemaal niet gebruiken, die we gewoon, ja, we parkeren de ruimte als het ware. We parkeren niet de auto, maar we parkeren daarmee ook de ruimte. En als we die ruimte anders kunnen gebruiken voor groen of voor plekken waar we kunnen spelen of kunnen voetballen, dan is dat, ja, hebben we daar veel meer kwaliteit.
Ja, en als we dan praten over duurzame mobiliteit, want daar gaat deze podcastserie over, wat is dat dan voor jou?
Ja, voor mij is duurzame mobiliteit is niet alleen maar schone mobiliteit, maar is eigenlijk een manier van bewegen waarmee we veel meer zorgen, wat veel meer in evenwicht is, waardoor we veel minder de omgeving belasten. Niet alleen maar doordat we meer CO2-uitstoot hebben, maar dat we ook minder ruimte gebruiken. Dat het veiliger is, dat het gewoon leefbaarder is, dat het voor iedereen veel prettiger is. En dan zit die duurzaamheid dus veel meer in de maak het op de lange termijn mogelijk om met heel veel leefplezier ergens te wonen. En daarmee dus ook te kunnen bewegen, want ook in de toekomst wil je kunnen blijven bewegen. Dus ook dat is de kant van duurzame mobiliteit. Ook in de toekomst willen we ons blijven bewegen. Wil je van en naar winkelcentra, naar voorzieningen. Maar wel gewoon op een manier die past binnen, ja, die wat minder impact heeft in onze eigen leefgebied.
Ja. Waar woon je zelf?
Ik woon zelf in Rijswijk Buiten.
Rijswijk Buiten, dat klinkt alsof jij een auto hebt.
We hebben zeker een auto. Ja, het opvallende is ook, daar heb ik me ook wel over verbaasd. Die wijk is gebouwd. Het is best een grote wijk. Het ligt eigenlijk tussen Delft en Den Haag in. En heel lang was daar eigenlijk geen bus. Was daar helemaal niets. Kon je er alleen maar met de auto of met de fiets van en naar komen. Maar we hebben inderdaad een auto. Ik heb ook 3 kinderen. Dus we hebben ook wel af en toe een auto nodig. Maar eigenlijk doe ik het grootste gedeelte doe ik met de fiets. En fiets ik naar Delft en stap ik over op de trein.
Ja, en als het dan je vak is, durf je dan wel gewoon zonder schuldgevoel in een auto te stappen?
Ja, ik vind de auto's een prachtig vervoermiddel. En zeker ook als we hem in de toekomst elektrisch krijgen, dan is het ook helemaal niet echt een groot probleem. Op die ruimte die auto gebruikt. Volgens mij zouden we veel meer met elkaar kunnen delen. En zouden we veel meer met elkaar samen kunnen doen. Niet allemaal een eigen auto willen. Dus daar zit volgens mij nog wel veel te winnen. Maar er zijn heel veel reizen waar de auto prachtig en een goed vervoermiddel voor is.
Maar goed, Rijswijk Buiten. Eindje verderop heb je al die Vinex-locaties. Hè? Ippenburg, ik denk even aan Zoetermeer. Ben ik zelf opgegroeid. Ik woonde in het oude dorp, daar had je genoeg aan je fiets. Maar dat is inmiddels, je kunt niks zonder auto bijna in Zoetermeer. Is dat een denkfout geweest, als je terugkijkt naar het verleden, dat hele idee van die Vinex-locaties?
Ja, het is altijd makkelijk om nu te zeggen dat het in het verleden een denkfout was. Ik denk dat het nu ook wel dreigt in de huidige discussie die we nu hebben over wonen. Dat je ziet dat een beetje diezelfde reflex nu ook ontstaat. We moeten snel heel veel woningen hebben. Nou, dan gaan we maar in het weiland bouwen, want dan zijn we sneller klaar. Wat je volgens mij ziet is dat die Phoenixwijken, die lijken snel en goedkoop, maar die vragen uiteindelijk heel veel autobereikbaarheid. Dus heel veel auto. Mensen hebben een auto nodig, soms zelfs twee auto's nodig. Sluit allemaal aan op de file van de A12. Dus we moeten een bredere A12 maken. Dus ik denk dat de denkfout wel is dat we te veel hebben gedacht. We gaan ergens wonen en we gaan ergens slapen en we gaan ergens anders winkelen. En dat dat te ver uit elkaar is komen te liggen.
Ja, precies. Dus toch een denkfout, hè? Volgens mij mag je dat wel zo zeggen, hoor.
Ik denk dat het een denkfout is, maar tegelijkertijd zie ik nu de reflex ontstaan dat we nu gewoon dezelfde denkfout nog een keer aan het maken zijn.
Maar dat zou toch ontzettend dom zijn, of niet?
Ja, dat zou ontzettend dom zijn. Ik denk eigenlijk ook ontzettend jammer. En je ziet ook wel dat er wordt wel tegendruk gegeven, maar je ziet dat er een enorme roep vanuit de maatschappij is om snel te bouwen en dan maar lekker met veel ruimte.
Ja, met veel ruimte en met veel auto's.
Ja.
Ja. Maar dat is eigenlijk ongelooflijk, toch, in deze tijd? Als je spreekt over duurzame mobiliteit en dat we toch wat minder in die auto moeten, dat we meer moeten delen, dat er alternatieven zijn voor de auto, dat je die fietsen hebt, die scooters, ik noem maar op. Dan zou je daar toch niet naartoe moeten als bestuurders?
Nee, ik denk dat je daar niet naartoe moet. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel lastig als je heel veel brieven krijgt van mensen die geen woning kunnen vinden. Dus het is in dat oogpunt is het wel echt een dilemma. Hoe ga je daarmee om? Hoe hou je het tempo erin? Dus ik denk dat het een groot risico is. En dat we ons best moeten doen om niet in diezelfde denkfout of diezelfde groef te komen. Maar dat vraagt ook wel dat we wel hard en dus echt binnen de stad moeten gaan bouwen. Moeten gaan verdichten, ingewikkelder, met meer nabijheid. Dus dat we daar wel ook echt op moeten gaan inzetten.
Ja, want hoe zou het er dan uit moeten gaan zien?
Ik denk dat we vooral gewoon moeten gaan bouwen binnen de huidige bebouwde omgeving. Dus we moeten iets dichter op elkaar gaan wonen, iets minder grote huizen, iets meer gemeenschappelijk delen van voorzieningen. Naar mijn reiswerk buiten te gaan. Wij hebben een CPO-project, dus we hebben een gemeenschappelijke tuin met z'n allen en we hebben een gemeenschappelijke schuur. Maar dat zijn eigenlijk de enige twee gemeenschappelijke voorzieningen die we hebben.
Gemeenschappelijke schuur? Wat moet je daar dan mee?
Klussen en daar kan je dingen opbergen. Dat is allemaal. Want we hebben natuurlijk, het is ook een moestuin en een boomgaard. Dus er moet van alles gebeuren in dat gebied. Daar hebben we ook allemaal gereedschap voor.
En wat is het voordeel daarvan dan, een gemeenschappelijke schuur?
Nou ja, wij hebben genoeg aan twee kruiwagens. Of we hebben genoeg aan één grasmaaier. En geen 52 grasmaaiers. Ja, het scheelt een boel. En dat is wel een betere grasmaaier, want we hebben met z'n allen die grasmaaier gekocht. Dus je kan met elkaar delen en veel makkelijker delen. Er zijn bij ons drie deelauto's die gewoon gemeenschappelijk bezit zijn, die mensen kunnen gebruiken en die kunnen ze afschrijven en er wordt afgerekend aan het einde van de maand. Op die manier kun je veel meer samen doen. Dan heb je eigenlijk minder ruimte nodig, want je hebt niet elke dag een tweede auto nodig of een derde auto nodig.
Ik denk dat heel veel mensen, als ze nadenken over duurzame mobiliteit, niet aan een grasmaaier denken.
Nee, maar het gaat dus wel over, je hebt niet alles voor jezelf nodig. Je kan dingen delen en als je dingen deelt, kan je veel meer in je directe omgeving voorzieningen creëren met elkaar. Je kan plekken. Waarom hebben we allemaal een eigen logeerkamer die we één keer in de maand gebruiken? En hebben we niet. Nou ja, daar zitten dus enorm. Maar dat betekent dat we dus ook minder ruimte gaan gebruiken, dat we dichter op elkaar kunnen gaan wonen. En dan kan je makkelijker fietsen. Ja. Want als we dichter op elkaar wonen, ja, dan pak je eerder de fiets. En dan kom je bij de mobiliteitstransitie en de duurzame mobiliteit uit.
Ja, de mobiliteitstransitie. Hoe ziet dat er dan uit volgens jou?
Nou, volgens mij is de mobiliteitstransitie een overstap van het gebruiken van auto naar veel meer het gebruik van fiets en voetganger. Dus veel actiever bewegen. En dat kan vooral niet omdat je dezelfde reis maakt, maar dan met een ander vervoermiddel. Dus in plaats van de reis met de auto, de reis met de fiets. Maar juist dat je je reis op een hele andere manier kan inrichten, omdat je niet zo ver hoeft. Dat je dichter in de buurt kan blijven, dat er een bakker om de hoek zit waar je gewoon naartoe kan fietsen, in plaats van een supermarkt op 2 kilometer afstand.
Ja, maar wat betekent dat niet? Want dan moet je toch heel veel steden op een hele andere manier gaan inrichten. Of dorpen. Of niet?
Nou, ik denk dus dat deels betekent dat je dus inderdaad anders kijkt naar de toekomst. Dat je anders kijkt naar 2040 en naar hoe je dat in wil richten. Dat je anders kijkt naar van hoeveel woningen hebben we nodig en waar gaan we dan die woningen bouwen. Veel meer in de stad, veel dichter op elkaar. Maar tegelijkertijd kan het ook aan de andere kant. Je kan ook zorgen dat je meer ruimte biedt aan mensen om die voorzieningen dichterbij te brengen. Waarom? Maar ik heb me bijvoorbeeld afgevraagd waarom we geen marktpleinen meer hebben in kleine wijken. Waar je gewoon eigenlijk één keer in de week een soort marktkraampje kan zetten.
Nou, dan kan ik het voorbeeld van mijn wijk geven. Want ik woon in het Zeeheldenkwartier in Den Haag. En daar hebben ze tegenwoordig op mijn plein elke donderdag een kleine markt. En dat is er al 2 jaar. Volgens mij is het een soort experiment. Maar ik word daar wel heel gelukkig van.
Ja, nou, volgens mij zijn dat dus hele, hele belangrijke dingen. Om niet alleen maar te denken van zorg nou dat we die woningen bouwen. Want dat is allemaal heel lang en dat gaat 10 jaar duren. Maar dat we juist de andere kant doen. Zorgen dat we mensen de mogelijkheid bieden om die markt in te richten. Wij hebben elke dag hele parkeerterreinen leegstaan in onze wijk. Waarom kan daar niet één keer in de week een marktje opgebouwd worden? En kan uit het Westland kunnen mensen hun groenten gewoon gaan verkopen in de buurt. In plaats van dat ze eerst naar de Albert Heijn verscheept moeten worden en weer terug moeten komen.
Ja, dat klinkt allemaal heel goed. Maar hoe krijg je mensen zover dat ze dat ook gaan doen? Want uiteindelijk heeft dit allemaal met ook gedrag te maken. En dat is zo moeilijk te beïnvloeden vaak.
Nou, ik denk dat het doen, volgens mij, mensen willen veel meer dan ze nu eigenlijk kunnen. Dus ik denk dat het eigenlijk veel meer gaat over hoe zorg je dat mensen de ruimte voelen en de ruimte zien om dit soort dingen te doen. Dat mensen denken, hey, ik ga dit op deze manier verkopen of ik ga één keer in de week iets doen of ik ga in de buurt iets organiseren, ik ga een pop-up restaurantje organiseren. Nou, hoe zorg je dat mensen die mogelijkheid zien? Die mogelijkheid ook en vervolgens ook die mogelijkheid kunnen gebruiken en kunnen grijpen. En dat zit dus volgens mij veel meer in. In plaats van dat je als overheid dat allemaal gaat aanreiken, zou je het volgens mij juist als overheid mogelijk moeten maken. En kijken wat er uit de maatschappij komt.
Ja, wat is het verschil tussen aanreiken en mogelijk maken?
Als je het aanreikt, in mijn ogen, dan verzin je hoe het moet. Dan ga je allerlei procedures verzinnen. Ga je allerlei bureaucratische regels verzinnen. Dan krijg je al snel formulieren en dat soort zaken. Terwijl als je het mogelijk maakt, zeg je gewoon, dit stukje gebied, dat kan je gebruiken. Dat is vrij. Daar mag je een marktkraampje op zetten. En je wacht gewoon eens af. En als op een gegeven moment dat pleintje helemaal vol staat en er wordt gevochten om het laatste plekje, nou, dan is het vroeg genoeg om na te denken, hebben we een tweede terreintje nodig? Of moeten we iets verzinnen over dat we dat kunnen roleren? Dus iets minder alles van tevoren in regels willen vastleggen en iets meer gewoon kijken van wat gebeurt er nou precies? En wat kunnen we nou daarvan omarmen en eigenlijk verder brengen?
Nou, laten we eens naar een voorbeeld kijken waar dit eigenlijk al een beetje gebeurt. Hotspot Hutspot in Rotterdam en Schiedam. Een plek om mensen die in de verdrukking zitten, omdat ze bijvoorbeeld eenzaam zijn of geen geld hebben, verder te krijgen. Mensen uit de wijk, jong en oud, worden op weg geholpen naar een dak boven hun hoofd, een opleiding of werk. En als je daar dan binnenstapt bij dat Hotspot Hutspot, dan is het eigenlijk een soort restaurant, daar lijkt het op. En dat is ook zo, want mensen werken dan ook weer in de keuken en ook in de bediening. En eigenlijk allemaal bedoeld om een beter leven te krijgen. Nou, wij spraken met Bob Richter, hij is de initiatiefnemer van Hotspot Hutspot.
Nou, met Hotspot Hutspot willen we een hotspot zijn voor de wijk. En Hutspot, zeg eten, gebruiken wij daarbij als middel. We zijn spelen restaurantje, we doen catering. En iedereen die daarbij wil helpen, die is welkom. Zolang je verslavingsvrij bent en gemotiveerd. We stellen één simpele vraag eigenlijk. En dat is, wat wil je laten worden als je groot bent? Onafhankelijk van de leeftijd. En dan gaan wij kijken wat daarvoor nodig is. Moet er eerst naar huisvesting komen? Of schulden op orde? Of heb je al een basis? Heb je al een diploma? En dan gaan we kijken hoe we dat binnen het systeem wat we hebben gebouwd kunnen inzetten om mensen tot bloei te laten komen.
Mensen werken dan en komen dan misschien op een idee om een opleiding te gaan doen. Is dat ook een opstapje van de keuken hier en van de bediening hier naar een opleiding?
Ja, zeker. Want iemand wordt bijvoorbeeld heel enthousiast van keukenwerk of van de logistiek die we hebben. En dan gaan we kijken hoe kan je daar verder in professionaliseren.
Jullie zijn op vele manieren duurzaam. Bijvoorbeeld ook met voedsel. We zitten hier te midden van allerlei kratten met producten die overbleven bij winkels.
Ja, heel breed gezegd werken wij op basis van de SDG's, de Sustainable Development Goals. Dat gaat over het tegengaan van armoede of geen honger, maar ook om zuinig om te gaan met natuur, zeg maar. Wij nemen heel veel product af wat te rijp is om nog in de supermarkt te gaan leggen. Dat ligt daar dan tekort. Dus dan nemen wij het af en verwerken dat gelijk in maaltijden.
De restaurantfunctie springt het meest in het oog. We weten ook, tijdens coronacrisis gingen de deuren van restaurants dicht. En toen ben je met crisiscatering begonnen. Wat is dat?
Ja, wij zagen dus wijkgebouwen, dagbestedingen, andere eetinitiatieven gingen allemaal uit een blinde paniek dicht. En terwijl we juist voor die, nou ja, die kwetsbare groep te willen zijn. En toen hebben we gezegd, we gaan niemand in Rotterdam of Schiedam zonder een warme maaltijd laten zitten. En dat zijn we gaan bezorgen met vrijwilligers. En dat is behoorlijk uit de hand gelopen, zeg maar, tot meer dan 30.000 maaltijden in 2021.
Gaandeweg is toen ook een ander idee ontstaan, ook weer duurzaam. Als we dan toch met de autootjes door de stad gaan rijden, is het dan niet een idee om ook rijles te introduceren voor onze medewerkers?
Ja, dat is ons project Rijles is More. En wij zijn gestart met het opleiden van vrijwilligers tot rijinstructeur. Daar zijn we nog mee bezig. En het doel is dat we heel veel mensen bij ons zien die bijvoorbeeld een uitkering hebben of onder bewind staan die 50 euro per week hebben aan leefgeld, die gaan nooit een rijles kunnen nemen. Maar in die hele logistiek zit heel veel kansen voor banen momenteel. En ze vinden het tof om met een autootje door de stad te scheuren. Dat geeft een gevoel van vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar ja, hoe kom je aan zo'n rijles of aan een rijbewijs? UWV's vergoeden dat niet, et cetera. Dus wij willen heel graag tijdens het bezorgen van die maaltijden en het ophalen van die reststromen rijles geven aan onze vrijwilligers, zodat we met een dubbel doel rijden. Kijk, die ritten rijden we toch. Op die manier rijden we zonder extra CO2-uitstoot. Heb je een CO2-neutrale rijles, heb je dan.
Wieger Savenijen, adviseur mobiliteit. Word je hier een beetje gelukkig van als je dit hoort?
Ik word wel heel gelukkig van het feit dat er zo ontzettend veel initiatief en energie uitstraalt. En dat er zoveel dingen worden gedaan. Dat iemand heel enthousiast is en allerlei mogelijkheden en kansen ziet. En die dus ook niet alleen maar ziet, maar er ook van alles aan doet om die ook echt te grijpen.
Ja, en gewoon het hele idee wat ze daar allemaal doen, wat vind je daarvan?
Nou, ik vind het feit dat je in de wijk dus een plek creëert waar mensen graag naartoe willen gaan, waar mensen elkaar leren kennen, waar je eigenlijk een soort van community-achtige vorming omheen krijgt, waar je ook mensen de mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen, om dus een plek te krijgen in de maatschappij. Ik denk dat heel goed is. En ik denk ook, het raakt een beetje de duurzame mobiliteit, maar dat zit me vooral in de zin dat het tegen die het zoeken van zorgen dat er veel meer plekken in nabijheid komen. Dat er voorzieningen in nabijheid komen. En ik denk dat dit gewoon een wat dat betreft een heel goed initiatief is om juist te kijken van hoe gebruik je wijk en de mensen die er wonen om dit soort voorzieningen te realiseren.
Ja, dus dan mag ik wel een duurzaam initiatief noemen, toch?
Ja, ik denk het wel.
Ja, ja. Zeker ook als je dat hoort hoe ze dat met dat autorijden en die rijles doen, toch? Vond ik ook wel grappig.
Ja.
Wel weer de auto, dat dan weer wel.
Ja, dat dacht ik ook meteen. Ze zitten wel weer in de auto. Je kan je afvragen of ze niet beter gewoon op de fiets moeten bezorgen. Dus er zitten allerlei vragen bij die ik dan ook. Maar ik denk volgens mij het idee, gebruik nou de reis die je maakt, zodat je er ook iets van kan leren. Zorg dat mensen zich ontwikkelen. Dat is volgens mij allemaal heel duurzaam. En dan is dat nu nog even de auto en misschien op termijn niet meer de auto.
Nou, ik weet het niet, maar laten we het hopen. Dit is een voorbeeld dat wij graag willen laten horen. Zijn er voorbeelden van jou in de regio waarvan je zegt, ja, dat vind ik echt een mooi voorbeeld van als we spreken over duurzaamheid en duurzame mobiliteit?
Nou, ik vind als je kijkt naar duurzame mobiliteit. Ik werk zelf in Rotterdam. We hebben kantoor op het Centraal Station in het Groothandelsgebouw. Daar loop ik wel eens een rondje. En nou ja, als je tegenwoordig over de koolsingel loopt, dan loop je over een hele andere koolsingel dan een jaar of 5 geleden.
Ja, zeg eens, waarom?
Nou, die is helemaal opnieuw ingericht. Er is ruimte voor de fietser, er is ruimte voor de voetganger. Er is veel minder ruimte voor de auto. Dus je ziet dat de gedachte, en volgens mij is dat een hele waardevolle gedachte nu, dat niet de stad is heel lang ingericht vanuit het perspectief van de autoruit. Dus heel erg vanuit het idee, als automobilist zie je de straat, dan moet je hem beleven en de rest moet maar een beetje schuiven en die moeten maar een beetje omheen worden ingepast. En je ziet dat op de koolsingel is eigenlijk gewoon, is anders naar zo'n straat gekeken, is gewoon bedacht, wat wil je eigenlijk in die straat? En dan is er ook wel een plekje voor de auto, maar die moet wel zijn plekje delen met veel anderen.
Ja, ik vroeg me wel af, ik was daar laatst ook een keer en ik was met mijn auto toen en ik dacht, waarom kan ik hier niet meer in? Want dat was vroeger wel zo, dus ik kwam helemaal vast te zitten. Maar ik dacht wel, waarom zou je daar dan die auto niet helemaal vermijden? Helemaal weg ermee met dat ding?
Nou ja, omdat er ook, ik bedoel, mobiliteit gaat ook over toegankelijkheid en zorgen dat iedereen zich kan verplaatsen. En er zijn ook mensen die hebben een auto nodig om ergens te komen, of die moeten iets ophalen, of die moeten iets brengen, of die moeten met een hele, die moeten eerst hun kinderen wegbrengen en dat moet nou eenmaal met de auto. Er zijn mensen die om hele geldige redenen een auto nodig hebben en graag ergens met de auto willen komen. Dus om alles nou af te sluiten en overal te zeggen, ja, er mag de auto niet meer komen in de stad. Volgens mij is dat niet. Dat zou niet mijn idee zijn. Maar je kan wel kijken van hoe zorg je nou gewoon dat het met de auto iets minder aantrekkelijk wordt om naar de binnenstad te gaan. En dan krap je wel 3 keer op je hoofd voordat je in de auto stapt om naar de Bijenkorf garage te gaan in Rotterdam.
Precies, want je moet ook een hoop geld betalen tegenwoordig. Hè?
Ja.
Ja, maar je wilt toch die auto ontmoedigen in die stad. Ja. Duurzame mobiliteit, als we kijken naar de bestuurders in die metropoolregio. Ik bedoel, wat zouden zij nou morgen moeten doen om het anders te maken in de toekomst?
Wat zij volgens mij morgen zouden moeten doen, is een ontzettende. Dat verbaast mij namelijk, als ik kijk naar dit hele thema. We zien de klimaatcrisis, we zien de opwarming, we vinden het allemaal heel erg. Maar eigenlijk zie ik dat de stapjes die we nemen relatief klein zijn. We maken wel stapjes, het wordt allemaal wel beter, maar het gaat allemaal langzaam.
Ja, hoe bedoel je dat dan? Het gaat langzaam?
Nou, ik denk dat we veel harder en steviger moeten ingrijpen. Juist in de MRDH, juist in de steden. Het kan niet zo zijn dat wij straks over 50 jaar moeten uitleggen van ja, we wisten het allemaal wel, het werd allemaal warmer, we wisten dat we te veel auto reden, maar ja, het was zo ingewikkeld om de auto kwijt weg te doen. Want we vonden het wat lastiger. En dat vind ik wel heel dat vind ik dus heel lastig. We hadden het begin even over van ja, het is belangrijk dat mensen beter zien wat ze krijgen en niet vergeten en niet alleen maar kijken wat ze kwijtraken. Je ziet in heel veel discussies gaat heel vaak over dus waar we begonnen ook over parkeren. Mensen vinden het heel lastig dat ze hun auto niet meer kunnen parkeren. Vinden het heel ingewikkeld. En je ziet ook dat bestuurders dat dan ook daar dan in meegaan. En eigenlijk de daarin wat meer terugdraaien.
Ja, dus ze luisteren nog te veel naar de autobezitter, is dat het dan?
Ja, en wat mij opvalt is dat de maatschappij vaak verder is dan de gemeenteraden van de steden en van de dorpen. Die vinden denk ik altijd dat parkeren het belangrijkste is en dat je je auto ergens kwijt kan. Dat het belangrijkste is waar iedereen wakker van ligt, waar elke inwoner wakker van ligt. En je ziet eigenlijk dat in heel veel discussies de bewoners heel goed snappen dat de auto een tandje lager moet. Dat ze niet meer voor de deur kunnen parkeren. Die vinden het veel minder erg. Maar toch zie je dat het niet lukt om daar dan besluitvorming over te krijgen.
Ja, dus dan heb je het over dat er misschien te weinig wordt doorgepakt.
Ja, en misschien iets te weinig de rug recht wordt gehouden. Want we zien het allemaal wel en we weten allemaal wel wat er nodig is. En iedereen voelt het ook wel aan wat er moet gebeuren, maar het is een hele lastige beslissing.
Ja.
En ik denk dat we met elkaar, dat we elkaar zouden moeten helpen, ook als MRDH, dat we elkaar zouden moeten helpen om die beslissing te nemen. Kijk naar een buurgemeente die het al wel heeft gedaan, want dan zie je ook opeens de positieve voorbeelden.
Ja, dus ze moeten gewoon komen kijken, bijvoorbeeld op die Coolsingel.
Ja. Ik geef zelf altijd het voorbeeld als het hierover gaat en als het gaat over de pijn. Dan zeg ik, toen ik begon met studeren in Delft, toen kon je parkeren op de markt. Kon je daar gewoon je auto parkeren, kon je aan beide zijden, kon je langsrijden. Iedereen dacht dat hoort gewoon zo, daar kan je parkeren. En tijdens mijn studie is dat omgebouwd. En als ik nu daar loop en je vraagt aan iemand die daar komt van ja, hier kon je vroeger parkeren. Wat denk je daarvan? Die kijkt je aan van ja, je is gek, je gaat toch niet op deze plek een parkeerterrein inrichten? Maar dat was heel lang, was dat gewoon de plek waar je kon parkeren. Nou, en dat. En toen dat besluit genomen wordt dat er niet meer geparkeerd kon worden, ja, dat heeft ook heel veel weerstand opgeroepen. Maar als je nu aan een ondernemer vraagt die langs de markt zijn café heeft en je stelt hem voor, morgen mag je daar weer parkeren. Nou, die weet wat hij liever wil. Die wil gewoon wat hij nu heeft.
Ja.
Dus daar helpt het om elkaar gewoon te wijzen op goede voorbeelden. Want dan zie je, oh kijk, in die gemeente heeft het heel positief uitgepakt. Zullen wij het ook gaan doen?
Ja, en dat geldt zowel voor steden als voor de kleinere gemeentes zoals Voorne-Putten, ik noem maar wat.
Ja. Ik denk dat, want de neiging is om heel erg naar de stad te kijken als het over de mobiliteitstransitie gaat. Maar juist ook in wat kleinere kernen, in kleinere dorpen, is er ook heel veel te winnen. Kan je ook iets doen met wat meer met de fiets en wat minder parkeren. En het lijkt allemaal dat het vooral de steden is waar het moet gebeuren. Maar het moet juist overal gebeuren. Het moet ook in de dorpen gebeuren.
En nog een keer dan diezelfde vraag. Hoe krijgen wij dan die bestuurders zover? Want jij zegt hoe ze moeten denken. Maar goed, ook hier heb je weer te maken met gedrag. En een bestuurder wordt afgerekend elke 4 jaar bij verkiezingen. Een bestuurder heeft hele andere belangen dan per se het belang van misschien klimaatverbetering, noem maar wat.
Nee, dus volgens mij waar wij kunnen helpen is door heel duidelijk steeds maar weer te blijven herhalen wat de urgentie is van die mobiliteitstransitie. Hem daarbij te helpen, het ook het verhaal goed te krijgen, zodat hij dat ook goed kan vertellen. Dat
met
ook
good practices als voorbeeld?
Ja, en dus vervolgens dus ook die good practices gebruiken om hem ook te helpen om te laten zien wat je er ook mee kan bereiken. Dus ook om mensen te vertellen, niet alleen maar het verhaal te vertellen, ik ga 100 parkeerplaatsen van jullie afpakken. Nee, ik ga een enorm mooi groen park maken en daarvoor heb ik 100 parkeerplaatsen nodig. Kijk maar, ik heb de voorbeelden liggen. Het is hem juist helpen om op die manier de discussie dus te krijgen, niet alleen maar op de tegen, maar ook op de force. Dus dat je die wat meer in evenwicht krijgt.
Ja, het lijkt heel logisch, hè? Maar het is toch erg ingewikkeld.
Ja, ik denk dat. En ik snap ook. Ik snap ook dat dat heel ingewikkeld is. Dus ik snap ook echt wel dat het lastig is voor wethouders of voor bestuurders om dit soort besluiten te nemen. Maar ik denk wel dat het nodig is.
Goed. Nou, wij hebben een driedelige podcast. Deze was met Wieger Savenijen. Dank je wel. Er zijn twee andere afleveringen. En daarin spreken we met Daan Zandbelt. Hij is architect en stedenbouwkundige. En met Derek Loorbach. En hij is onder meer hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit. Dank je wel.
Graag gedaan.